Graag met jullie een tekst willen lezen uit Psalm 105. Vers 39. Dan zien we het volk Israël in de woestijn. En dan was het niet alleen het volk Israël wat er in de woestijn was. Wat hadden ze met zich meegenomen? Hun kinderen, hun kleinkinderen, hun vee. Alles liep mee in de woestijn. En zo zitten wij ook in de woestijn, broeders en zusters. En we willen graag dat iedereen meekomt. En daarom vind ik het zo'n bijzonder mooi beeld wat de Heer ons geeft. En wat we ons, denk ik, allemaal te harte mogen nemen. Voor degene die spreken, voor degene die lopen, voor degene die leraren zijn. Voor degenen die herders zijn, en daar hebben we er veel te veel tekort van, herders. Dat we acht geven op de kudde. En de Heere God gaf in vers 39 daarop een wolk die het volk leidde. En 's nachts had het een vuurzuil als lichtbaken. En weet u wat ik zo mooi vind? Dat God rekening hield met alles. Met het volk. Met de jongen, met de ouderen, met het vee, alles kwam mee. Misschien kunnen we dat ook voor onszelf in het licht plaatsen waarin het behoort. Dat we graag willen dat iedereen meekomt, ook in de bespreking. En we dat krijgen wat we aankunnen en niet meer en niet minder.
Zullen we eerst nog bidden met elkaar? Vader in hemel, wil u danken dat we met elkaar uw woord mogen openen. En we hebben het gehoord van Martin dat u een wolk wilt geven voor overdag om ons te beschaduwen. Daarom willen we u bidden, wilt u uw geest geven om onze harten te verlichten, om dat naar voren te brengen wat naar uw wil is. Wilt u ons daarin zegenen en wilt u ons helpen uit genade. Amen. Amen. Een aantal weken geleden toen was Rotterdam in rep en roer. Misschien hebt u daar iets van meegekregen, maar de marathon van Rotterdam stond op het programma. En ik ga met mijn gezin naar de samenkomst in Rotterdam en wij hadden daar op zondagmorgen... hadden we daar last van. Er waren wegomleidingen. En er was van alles georganiseerd om dat evenement, wat voor Rotterdam een enorm groot evenement is, om dat in goede banen te leiden. En toen ik dit gedeelte overdacht, toen moest ik denken aan die marathon. Aan die welbewuste morgen. Wij reden Rotterdam in. En ik zag overal al hekken geplaatst op de weg om het parcours af te bakenen. Is onze samenkomst een beetje aan de zijkant van het parcours, dus wij hadden niet zoveel hinder ervan. Maar er was wel een broeder die in het parcours woonde. En die wordt altijd vanwege zijn leeftijd opgehaald. En die kon niet in de samenkomst komen. En dat vond hij heel erg. Maar een aantal aspecten van die marathon, die vinden wij ook in dit gedeelte. En ik wilde daar heel kort proberen even bij stil te staan. Dat Rotterdam was die dag verdeeld in twee groepen mensen. Je had een groep mensen die aan de zijlijn stonden, die niet meededen, die supporters waren, die mensen aanmoedigden. En de tweede groep mensen waren de groep deelnemers. Ik weet niet hoeveel het er waren, dat interesseert me niet zo, maar dat waren mensen die bij de start verschenen en die 42 kilometer en 195 meter aan afstand af te leggen hadden. Als wij de marathon geestelijk bekijken, zoals wij in de eerste twee versen van Hebreeën 12 kunnen lezen, dan is daar een start. Waar is de start? We hebben gisteren al gehoord dat de wedloop of de marathon alleen gelopen wordt door gelovigen. Als je een gelovige bent, als je de Heer Jezus kent als je Heer en Heiland, dan ben jij in de wedstrijd. Dan gaat er geen dag voorbij dan zonder de wetenschap dat jij die finish moet halen. Ben je je daarvan bewust? Heel veel marathonlopers die trainen daarvoor. Die hebben hele sportschema's, voedingsschema's, bewegingsschema's om op die dag te kunnen pieken. De Heer Jezus, ik probeer even twee lijnen neer te zetten. De Heer Jezus is ook begonnen. De Heer Jezus die is gekomen naar deze wereld om de wil van zijn Vader te doen, om die marathon, om die weg tot een einde te brengen. Het einde die hem leidde naar het kruis. Die weg, nee, die marathonloper, die vertrekt met een eindtijd in zijn gedachten. Die eindtijd die bepaalt in welke groep je gaat starten en dat de hele race ordelijk verloopt. Weet u hoe lang de eindtijd was van de Heer Jezus? De Heer Jezus die ging weg op 3 uur. In de 3 uren van duisternis heeft hij de wedloop volbracht. En heeft hij de zonde van de wereld gedragen. En was hij de enige die kon zeggen, het is volbracht. Daarom is hij ook in onze wedloop het doel waar we naar mogen kijken. Die wedloop, die kunnen wij lopen in ons leven omdat die afgebakend is. Ik zei al eerder, toen ik Rotterdam binnenkwam, toen vond ik in de wegen, vonden we hekken. En binnen die hekken moesten de lopers zich verplaatsen van de start tot de finish. En als het goed is, zou elke loper dat parcours afleggen. Daarmee zijn ze gestart. Wat is nu ons parcours? Wat zijn onze hekken? Psalm 119, een zeer bekend vers. We kennen het allemaal uit het hoofd. Maar Psalm 119 vers 105 zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als je wil weten of je je nog tussen de hekken bevindt, ja, lees dan het woord van God. Open het, lees het, breng het tot toepassing. De Heer Jezus heeft de wedloop volbracht. Hij was ons grote voorbeeld. Maar als ik naar een hardloper kijk, dan heeft hij geen ballast mee. Hij heeft een heel licht shirtje aan met een startnummer. Hij heeft goede schoenen. En ik heb me laten vertellen dat er zelfs lopers zijn die zelfs zonder schoenen de marathon hebben afgelegd. Maar hij heeft zo min mogelijk meegenomen om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te lopen. En dat is nou net hetgene wat ook ons opgedragen wordt in vers 1. Dat wij alle last van de zonde, of alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, dat we die afleggen. Dan kun je je afvragen, ja, maar hoe doe ik dat? En dan wil ik lezen uit Matteüs 11. Matteüs 11, daar geeft de Heer Jezus zelf het antwoord in vers 28. Daar staat, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Praktisch gezegd, alles in ons leven wat niet de focus heeft op de Heer Jezus, mag beschouwd worden als ballast. Vraag de Heer of hij je wil duidelijk maken wat je moet afleggen in je leven om hem als het ware voorbeeld na te volgen. Dan nog een vraag. Er is een artiest die in Rotterdam de hardlopers toezingt. Lee Towers is zijn naam. En hij zingt een lied. Wie kent het nummer? Wie weet het nummer? You'll Never Walk Alone. Ja, dat zingt hij de marathonlopers toe bij de start. Laat dat voor ons iets belangrijks wezen. Dat we zeker mogen zijn dat wij nooit alleen lopen. De geest wil ons leiden in het juiste pad. De geest die ons gegeven is als onderpand van het geloof. Toen wij begonnen aan onze wedloop, was hij erbij. Hij heeft ook altijd de focus op de Heer Jezus. En hij geeft je kracht en doorzettingsvermogen om die wedloop te lopen. Bij marathonlopers is het bekend dat je rond de 30 kilometer van de 42 kilometer ongeveer, daar bij de 30 kilometer krijg je een mentale terugslag. Op dat moment geeft je lichaam aan, het is tot hiertoe en niet verder. En dan komt het aan op je mentale gezondheid, ben je in staat om door te gaan. Voor de pauze werd ik aangekondigd als een jonge broeder. Mijn hartelijke dank daarvoor. Maar er zijn in deze zaal misschien wel heel veel broeders en zusters die rond die 30 kilometer grens hangen. Die er eigenlijk niet meer zoveel zin in hebben. Hun lichaam sputtert tegen. Hun kracht is vervlogen. Dan is het juist op mentale kracht die God wil geven, dat we door mogen gaan. Dat we niet bij de pakken neer gaan zitten. Maar dat we in de kracht die God ons wil geven, door zullen gaan. Dit zijn zomaar wat gedachten die ik heb bij Hebreeën 12. Laat het voor ons een voorbeeld zijn wat we gewoon praktisch mee kunnen nemen. Dat we dat mogen doen wat het kinderliedje ons leert. Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien, opdat je voleindigen mag.
Als we zien op de Heer Jezus die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God, dan is dat een activiteit die hij zelf heeft gedaan. Hij is er gekomen, hij is de voleinder, hij heeft het volbracht. Hij heeft het gedaan. We kunnen naar hem zien. Hij heeft de volmaaktheid bereikt. Wat we vinden aan het eind van hoofdstuk 11. Hij heeft door zijn opstanding de volmaaktheid bereikt en hij is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Daar is hij nu. En dat brengt ons bij het feit dat we de Heer Jezus daar zien en dat de apostel of de schrijver van de brief zegt in vers 4, nou ja, jullie hebben nog niet ten bloede toe tegenstand geboden, want zo erg is het nou ook weer niet met jullie. Hoewel we eraan gedacht hebben dat het een lijden was voor deze christenen om uit het jodendom te stappen en de weg te gaan buiten het godsdienstige systeem. We vinden dat verder uitgewerkt in hoofdstuk 13. Om de legerplaats te verlaten en op die wijze de smaad van Christus te dragen. Het is het allerergste als je door het godsdienstige systeem, door de christenen om je heen die zich nog in de legerplaats bevinden, gesmaad wordt om buiten de legerplaats te gaan. Ik vertelde net aan Huig, wij hadden een broeder in Katwijk vroeger, dat heeft mijn vader mij verteld, en die kwam altijd te laat in de samenkomst. Omdat hij zeker wilde weten dat alle gelovigen, alle christenen in de kerk zaten. Want hij ging naar het Dompelaarskerkje. Hij werd gesmaad, hij werd daardoor veracht, maar toch wilde hij daar naartoe. Maar hij had moeite om die smaad te dragen. Kent u dat een beetje? Moeite om die smaad te dragen. En toen kwam hij in de samenkomst en daar had je nog banken. En hij liep de bank in waar hij vond dat hij moest gaan zitten. En dan liet hij zich zakken zodat de buitenste broeder van de bank afviel of een ander plekje moest gaan zoeken. Ik kan me dat nog goed, dat verhaal, herinneren. En wij konden daar toen nog om lachen. Maar als het gaat om de opstanding van Christus, hij die de volmaaktheid heeft bereikt door die opstanding, dan kunnen we dat in beeld zien dat wij door de Rode Zee zijn gegaan en dat de Heer Jezus is opgestaan voor ons. Dat is het beeld van de Rode Zee. De Heer Jezus is voor ons opgestaan en hij brengt door de Rode Zee heen ons in de woestijn. Dat is precies wat we hier vinden in de brief aan de Hebreeën. De Hebreeën zijn in de woestijn. Zij bevinden zich in de wereld. Daarom vinden we hier ook, ze hebben strijd tegen de zonde. Dus de enige tekst die u vindt waar u moet strijden tegen de zonde. En wat is dat dan? Dat is het strijden tegen de zondige wereld, tegen dat systeem, datgene wat in dat systeem aanwezig is en wat een bondgenoot vindt in ons. U kent die verschillende soorten strijd. Je kan strijden voor datgene wat gewoon tot je komt. Dat is het beeld van Amalek, dat is of het beeld van het vlees, of het beeld van de Satan. Op zich maakt dat niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat wij die strijd hebben te voeren die zomaar tot ons komt. Maar er is ook een strijd tegen die Midianieten. Dat was de strijd die ze zichzelf over hun nek hebben heen gehaald. U kent ook de strijd die u moet strijden omdat u dat zelf heeft veroorzaakt. En in de regeringswegen van God, dat vinden we hier later nog, dat is die hij geeselt. Dat is in de regeringswegen van God datgene wat je jezelf hebt aangedaan, doordat datgene wat in de wereld is, in het boze, gezondige systeem, een aansluiting vindt in jouw hart. En jij daar bent op ingegaan. Dat is de strijd die je niet moet strijden. Je moet er altijd aan denken dat je de goede strijd moet strijden. Want soms moet je niet strijden, maar moet je vluchten. Ontvluchten de hoererij, ontvluchten geldzucht, ontvluchten begeerte van de jeugd. Dat zijn de dingen waarvoor je moet vluchten. Waar je niet tegen kan strijden. Je moet strijden tegen datgene wat de Heer ons geeft in het land waar we de zegeningen in bezit gaan nemen. Die geestelijke zegeningen nemen we in bezit door te strijden, door dat in te nemen. En als je daarvoor gestreden hebt en je hebt die geestelijke zegening in bezit genomen, laat je het nooit meer los. Laat je dat nooit meer los. Maar in beeld vinden we hier, nogmaals gezegd, dat de Heer Jezus voor ons is opgestaan in het beeld van de Rode Zee. En hij brengt ons door de Rode Zee, dus dat is de opstanding van Christus voor ons, toont hij ons een bezit in een andere wereld. Hij toont ons niet alleen dat bezit in die andere wereld, in Kanaan, maar gelijkertijd geeft hij ons ook de kracht om daar te komen. En hoewel wij aan die dood onderworpen zijn, dan kunnen wij er door de opstanding van Christus ingaan door zijn heerlijke overwinning. Hij heeft overwonnen, want eigenlijk is het door de Rode Zee gaan een overwinning. Je vindt later in Jesaja 51, meen ik, dat hij daar de zeedraak heeft doorboord. Daar heeft hij de overwinning behaald. Het is een doortocht voor de verlosten. Maar we zijn vrij van de slavernij. We zijn in de woestijn, maar we zijn vrij van de slavernij. En we zijn op weg naar het land. Hij leidt ons door de woestijn heen naar het hemels Kanaan. Hij is degene die ons voorbeeld is, die zit aan de rechterzijde van de troon van God. En hij geeft ons ook de kracht om ons daar te brengen waar hij nu al is. En hij zegt, strijd tegen de zonde en heb niet die vermaning vergeten, mijn zoon. Acht de tuchtiging van de Heer niet gering. Want je zou denken, waarom moet het dan zo moeilijk? Dat is omdat de Heer ons opvoedt en hij kan ons alleen maar opvoeden in de woestijn.
Opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Hierbij moest ik denken aan het voorbeeld van David. Als we David zijn leven zien, dan is dat een man in de eerste tijd van zijn leven die vervolgd wordt, verworpen is. Terwijl hij wist dat hij koning werd. Wij zijn op weg om koningen te zijn, samen met de Heer Jezus te regeren. En dan worden we regelmatig op de proef gesteld. En zo heb ik David ook. David was zich goed bewust dat hij op weg was naar de troon. En hij wilde ook niet op die tijd vooruitgrijpen. In 1 Samuel 24 lezen we dat hij de kans krijgt om zijn grote bedreiger Saul te doden. En daarmee een claim te kunnen leggen op de troon. En het wordt hem ook gezegd, dit is de kans. Nu kun je van je grote probleem af. En dan weigert David dat. En dan zegt hij tegen zijn mannen dat ze dat niet moeten doen. In hoofdstuk 25, daar zie je een andere David. Daar zie je een David die om een gunst vraagt van Nabal via zijn mannen. En Nabal die begint er een partij te schelden. Wie is David? Ze lopen allemaal maar weg van hun baas. En David die wordt met de partij kwaad. Die zegt, mannen, je zwaard aangorden, we gaan die hele zaak uitroeien. En dan gebruikt God een wijze vrouw, Abigail, om hem te stoppen op die weg. En hem te zeggen, joh, weet je wat God met jou van plan is? En weet je, als je dit gaat doen, deze zaak uitroeien, dan laat je bloedschuld op je. En David luistert. En zo kunnen er ook dingen in ons leven zijn dat ons het leven zo moeilijk wordt gemaakt dat we zeggen, ja, maar nou is het genoeg geweest. Dit pik ik niet langer. Nu hebben ze zoveel op me gescholden. Ze hebben me zo vaak laag weggezet. Niet naar me geluisterd. En dat kan op de werkvloer zijn. Dat kan ook in de gemeente zijn. In de maatschappij. En dan denk je, en nu zal ik even mijn tanden laten zien. In het volgende, daaropvolgende hoofdstuk, in hoofdstuk 26, krijgt David weer de kans om Saul te doden. En ook dan doet hij het niet. Dat is toch geweldig? Hij is zich weer zijn roeping bewust. We grijpen niet op Gods tijd vooruit. Ik wil de troon pas bestijgen als God mij daarvoor de positie geeft, de mogelijkheid geeft. Niet eerder. En dat is vaak met ons ook zo, dat wij best goed weten dat we pas straks gaan regeren en dat we er ook wel op kunnen wachten. Maar oh, wat is de verleiding soms groot om toch al een stukje regering naar je toe te trekken. En nu pas ik het even heel ruim en vrij toe. Het stukje regering in je gezin. Jij bent de baas, er moet naar jou geluisterd worden. In de gemeente, jij weet het, er moet naar geluisterd worden. We moeten leren nederig te zijn, afhankelijk te wachten op Gods tijd en niet op zijn tijd vooruit te grijpen. Mooi is dat in hoofdstuk 26. En dan krijgen we hoofdstuk 27. Dat begint met, maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Dan laat hij de moed zinken weer. Dan wordt hij weer in zijn ziel, dan bezwijkt hij weer in zijn ziel. En dan gaat hij notabene iets van, want is het 14 maanden of zo, een jaar en 4 maanden, gaat hij bij de Filistijnen wonen. Want ja, daar zoeken ze hem niet. En dan heeft God voor David een hele pijnlijke les. Maar dan lezen we van David in hoofdstuk 30. Gaat die geschiedenis natuurlijk niet verder bespreken. Maar als dan David zo in het nauw komt in hoofdstuk 30 vers 6. Dat David zeer benauwd werd. Want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En dat is waar onze aandacht weer naar moet uitgaan dan. Als we die momenten toch kennen van in onze zielen bezwijken. Wij zijn niet de Heer Jezus. En we hoeven ook niet te denken, ja, we falen als we niet op hem lijken, continu op hem lijken. We zijn als David. Maar we mogen ook in David iemand herkennen die steeds opnieuw weer zijn kracht vindt bij de Heere zijn God. En daarom is zo'n overdenking, ook als hier over de brief aan de Hebreeën, en zien op de Heer is zo belangrijk. Het is een oase even van bijkomen, verkwikt worden, van herkenning, van bemoediging. Maar het kan alleen als we ons sterken in de Heer, onze God.
Voordat we al verder gaan met het vervolg, wil ik nog wijzen op het woord terwijl wij zien op Jezus. Als iemand van ons de brief aan de Hebreeën had mogen schrijven, dan hadden we uit eerbied geschreven terwijl wij zien op de Heer Jezus Christus. Maar dat doet de schrijver niet. En dat doet hij op vele plaatsen in de brief aan de Hebreeën niet. Want de Heer Jezus Christus wordt hier gezien als de mensenzoon. Als de zoon des mensen. Die als waarachtig mens dezelfde weg heeft moeten afleggen die wij moeten afleggen. In hoofdstuk 2... We hebben bij de inleiding gisteren het indirecte verband gezien met hoofdstuk 12. Daar hebben we gelezen in vers 9, maar wij zien, en dan opnieuw niet de Heer Jezus Christus, maar wij zien Jezus, dat is de mensenzoon. Vers 10, want het paste hem, God om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van hun behoudenis, door lijden volmaakte. We hebben een paar keer gehoord dat de Heer Jezus Christus tot volmaaktheid gekomen is. En ik kan me voorstellen dat hier iemand zit die denkt, maar hij was toch volmaakt? In hem woonde de zonde toch niet? Hoe kan nu de schrijver zeggen dat hij tot volmaaktheid gekomen is? Daar wordt dit mee bedoeld, dat hij de renbaan heeft gelopen, alle hindernissen als waarachtig mens heeft overwonnen, en dat hij nu aan Gods rechterhand zit als de mens Jezus, en tegen ons kan zeggen, en nu zijn jullie aan de beurt. En zeg nou niet tegen mij dat ik niet weet wat het betekent om mens te zijn. Om de wedloop te moeten lopen. Ik heb dat gedaan. Vanaf de kribbe tot het kruis. En daarom kan ik jullie, die vele zonen, tot heerlijkheid leiden. Ik ben nu de coach, met alle eerbied gesproken. Ik zit aan Gods rechterhand. Jullie kijken nu naar mij, die al die tijd een voorbeeld geweest is voor jullie hier op aarde. En in het vervolg, hoofdstuk 3, vers 1, vers 2, worden wij opgeroepen om als deelgenoten van de hemelse roeping wie te beschouwen, niet de Heer Jezus Christus, Maar Jezus, de mensenzoon, die lijdensweg is gegaan. En ook verderop in deze brief, in hoofdstuk 4, vers 14, wordt gezegd, daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, niet de Heer Jezus Christus, maar Jezus, de mensenzoon, die als hoge priester degene is die met ons kan meelijden. Eén die in alle dingen verzocht is als wij, uitgenomen de zonde, met wie we dus kunnen spreken als het ons tegenzit en we dreigen de moed op te geven. Zoals ook in hoofdstuk 2 vers 18 staat, want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, als de mensenzoon, als Jezus, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen, want die hulp hebben wij nodig. Wij zijn nu immers in de wedloop. En wij moeten nu leren volharden, ziende op niet de Heer Jezus Christus. Dat zou ons verpletteren, want daar zit hij als de Almachtige. Maar op Jezus, de mensenzoon, die ons is voorgegaan. En zo gaat het door in de hele brief aan de Hebreeën. En ik wil één stukje lezen uit het Lucas-evangelie, omdat voor ons allemaal als een bemoediging mee te geven. In Lucas 22, waar Jezus, de mensenzoon, het volgende zegt tegen zijn discipelen, in vers 28, die toen zelf in de wedloop was met zijn discipelen, en u bent het die steeds bij mij bent gebleven in mijn verzoekingen. Daar zegt dus Jezus, de mensenzoon, jullie discipelen geef ik een compliment. Jullie zijn bij mij gebleven in mijn verzoekingen. Wat moet dat een geweldige bemoediging voor de Heer geweest zijn, dat er om hem heen anderen waren die bij hem gebleven zijn. Maar kort daarop, weten we, hebben ze hem verloochend, Petrus. Eén van hen heeft hem verraden, Judas. En ze zijn allen gevlucht. En in de hof van Gethsemane vielen ze in slaap. Maar nu is het zo dat de Heer als het ware tegen u en mij zegt, ik blijf nu bij jou, bij u, in jouw verzoekingen. En ik zit aan de rechterhand van God. Ik weet alles wat jullie meemaken en waar jullie doorheen gaan. En ik ben daar om met jullie mee te lijden. Om jullie barmhartigheid en genade te geven op het juiste moment. En tegelijkertijd is deze tekst voor ons een aansporing om ook bij elkaar te blijven in onze verzoekingen. Als de Heer het al nodig had als de mensenzoon, dat er waren die bij hem bleven in zijn verzoekingen, die hem trouw wilden volgen, zoals David in Adullam mensen om zich heen had, in de grot van Adullam, die bij hem bleven toen hij verworpen was. Nou, zo wil de Heer nu bij ons blijven. Hij wil u, hij wil jou ondersteunen. Maar wij mogen ook bij anderen blijven die het moeilijk hebben. We denken vaak aan de gelovigen die vervolgd en verdrukt worden. Wat zou het geweldig zijn als zij ons een brief schrijven, als dat kan, of op een andere manier contact met ons hebben en tegen ons zeggen, wat fijn dat jullie bij ons gebleven zijn in onze verzoekingen, in alles wat ons is overkomen. Dus hoofdstuk 12 is eigenlijk de accolade achter heel de brief aan de Hebreeën. Nu we dat allemaal met elkaar overdacht hebben, en gisteren aan het begin van de eerste bespreking werd dat onderstreept, mogen we zeggen, daarom dan ook. En dan het vervolg, wat daar staat. Laten wij met volharding de wedloop lopen die nu voor ons ligt. Terwijl wij zien op Jezus. Niet zien op de Heer Jezus Christus, maar zien op Jezus. De mensenzoon die dat allemaal heeft meegemaakt om als de mensenzoon en als onze hoge priester, als onze coach voor ons tussen beiden te treden. Zodat wij niet alleen aan het eind van de rit komen, maar ook nu op aarde hem kunnen volgen. Discipelen van hem kunnen zijn. Het verschil kunnen maken hier op aarde. Ons licht kunnen laten schijnen totdat hij komt. Tussen onze bekering en het gaan naar de hemel zit nog een heel prachtige periode, hopen we, waarin we er voor hem mogen zijn. Waarin we zijn discipelen, zijn volgelingen mogen zijn. Waarin we het evangelie mogen brengen, wereldwijd. Dus we hebben een geweldige opdracht en hij wil bij ons blijven.
We lezen, let op hem, die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. In vers 12 lezen we dan, richt op uw slappe handen en uw verlamde knieën en maak rechte paden met uw voeten. U hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden. Wat betekent dat? Waar gaat het over? We hadden het over die 30 kilometer grens en deze gelovigen zaten daar aan. Ze hadden al veel verdragen, dat blijkt uit de brief. Zelfs de rovende bezittingen hadden ze verdragen. Maar nu liepen ze toch het gevaar om het op te geven, om moe te worden. In zijn zielen te bezwijken. Ik wil twee teksten daarbij lezen. Uit Galaten 6 lezen wij in vers 9. Galaten 6 vers 9. Laten wij niet moedeloos worden in goed doen. Want de gelegene tijd zullen we oogsten als wij niet verslappen. Daar heb je datzelfde. Niet moe worden. Volhouden. En in Openbaring 2 vers 3. Lezen we dat de Heer de gemeente te Efeze prijst. In die zin, u hebt volharding en hebt verdragen ter wille van mijn naam. Dat is het belangrijke punt, verdragen ter wille van mijn naam. En u bent niet moe geworden. Want dat kan zomaar gebeuren, dat je op een gegeven moment denkt, het is nou wel genoeg. Maar dan zegt de apostel, je hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden tegen de zonde. Je bent nog niet eens daaraan gestorven. Laten we het zomaar even zeggen. Niet ten bloede toe. Wat betekent dat? Dat betekent, het heeft te maken met die tegenstand van de zondaar. Ze hadden om zich heen die mensen die eigenlijk wel wilden dat ze het zouden opgeven. Dat ze terug zouden keren in het Jodendom. We hebben gisteravond gehoord over christenen in India die op een gegeven moment het te moeilijk vinden terugkeren naar het hindoeïsme. Omdat het hen te zwaar wordt. En dat is bij ons ook het gevaar. Dat we op een gegeven moment denken, ja, het is toch wel een beetje lastig. Moeten we echt voor 100% dit allemaal doen? Kunnen we niet een compromis sluiten? Nee, de zonde waar het hier over gaat, is niet in de eerste plaats de zonde, de verleiding van de zonde in ons eigen hart, maar vooral dat we zien dat we de Heer gaan verloochenen. Want daar gaat het in deze brief ook over. Je ziet verschillende vermaningen in deze brief terug. Die excursen die er zijn, die tussenstukjes waar je vindt dat er een vermaning is. Steeds opnieuw is er een vermaning. En de vermaning heeft hier ook zijn grond dat we niet opgeven. Niet opgeven. De Heer Jezus heeft het niet opgegeven. De discipelen, hoorden we net, gaven het tegen het einde van het leven van de Heer Jezus, toen hij naar het kruis ging, gaven het op een gegeven moment wel op. Maar de Heer heeft hen hersteld. Heeft hen teruggebracht. Heeft hen hersteld. En Petrus heeft het niet opgegeven. Later in zijn leven. Ook toen hij oud geworden was, schreef hij een brief. Ik wil jullie door herinnering wakker houden. Ik weet dat het tijdschrift van mij verscheiden voor de deur staat, zegt Paulus. Als hij in de gevangenis zit en op een moment geëxecuteerd te worden. Ook Petrus wist dat, dat hij zou lijden voor de Heer. En daarom kan deze schrijver dat ook zeggen. Je bent er nog niet eronder doorgegaan. Je hebt nog niet in die tegenstand die je hebt meegemaakt, de zonde die in de wereld is en die een aansporing is voor jou om de weg van de Heer te verlaten, je bent nog niet in deze verdrukking omgekomen. Het gaat dus niet over zelfkastijding hier. Dat je jezelf moet kastijden, dat je lichaam zou moeten kastijden. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je misschien wel eraan onderdoor zou kunnen gaan. Dat het zou kunnen zijn dat je sterft voor je Heer. Dat kan. Dat je je leven moet geven. Zolang dat nog niet het geval is, zijn we nog niet aan het einde gekomen. En kunnen we misschien nog wel verder gaan. We moeten volharden. En als we dit lezen, ja, dan moeten we misschien maar eens vaker ook eens lezen over die christenen die dat allemaal doormaken. Die wel tegenstand van de zondaren hebben. En die verleiding hebben om toe te geven, om op te geven, om moedeloos te worden. Ik heb altijd graag ook in de bergen gelopen, ook met Lia samen met mijn vrouw. En dan ontdekten we op een gegeven moment, ja, je krijgt pijn in je benen als je je knieën niet strekt. Als je met gebogen knieën naar boven loopt. Je moet ze strekken. En dat is geestelijk gezien ook zo. Je moet ze echt strekken, die knieën. Recht uw handen op, slappe handen op en uw verlamde knieën. En maak rechte paden met uw voeten. En lees dan maar voor uzelf Psalm 139, vers 133. Psalm 119, vers 133. Daar gaat het over dat we een rechte paden maken naar het woord. Achter de Heer aan. We hoeven niet te bezwijken, want Hij is niet bezweken. Ziende op Jezus kunnen wij het volhouden. En ik wil het nogmaals zeggen, zo belangrijk is dat. Mozes helpt ons niet, Elia helpt ons niet, maar de Heer Jezus. Jezus helpt ons wel door zijn voorbeeld en doordat hij heeft gezegd, ik ben met u alle dagen tot aan het eind van deze eeuw. Alle dagen, elk uur, elk ogenblik.
We hebben het deze ochtend over de wedloop gehad. En dan kun je je afvragen, wat kan een last zijn in je leven? Wat je kan verhinderen om die wedloop te lopen? Als we kijken naar de brief van de Colossiërs, daar zien we in de brief van de Colossiërs dat zij het gevaar dreigen om door wijsbegeerte van mensen, door kennis van mensen, de overleveringen van mensen, dat ze daar prooi voor dreigden te maken, om het zo maar eens te zeggen. En dan schrijft de apostel Paulus in Colosse 2. Laten we die verse lezen uit Colosse 2. Vanaf vers 6. Zo als u dan Christus de Heer ontvangen hebt, wandelt in hem. Terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in hem en bevestigd wordt in het geloof. Zoals u is geleerd, daarin overvloedend met dankzegging. Kijkt u uit dat er niemand zal zijn die je tot prooi maakt door de wijsbegeerte. Door ijdel bedrog volgens de overleveringen van de mensen. Volgens de elementen van de wereld en niet volgens Christus. Hoe belangrijk is het om bij de Heer Jezus Christus te blijven? die gezeten is aan Gods rechterhand. Verschillende broeders hebben daarover gesproken, dat hij aan Gods rechterhand zit. De opgestane. Hij heeft het werk daar volbracht en hij zit daar. En wij mogen in die geestelijke zegeningen van hem, mogen we elkaar opbouwen in het allerheiligst geloof. En we lezen het ook in de Kolossenbrief, hoe daar meerdere malen de apostel Paulus daar de Kolossiërs erop aandringt om bij hem te blijven. Om dat eenvoudige, dat eenvoud van Christus, dat daar alle verborgenheid, alle schatten in te vinden zijn. Dat kan een last zijn in ons leven. Wat ons kan omstrikken. Maar wat ook een last kan zijn, is als je verwond bent. Als er dingen zijn gebeurd in de christenheid, waarin je niet weet hoe je daarmee om moet gaan. We hebben het al over het werk gehad. Dat is een paar maanden geleden. De situatie bij mij op mijn werk. Wat ik niet los kon laten. Omdat ik echt op mijn ziel was getrapt door mijn baas. Maar ik heb het overgegeven aan de Heer. Ik heb ervoor gebeden. En op dat moment kon ik het pas loslaten. En in zijn handen te leggen. Dat was een last. Om het zo maar te zeggen. Die mij verhinderde om die wedloop te lopen. Dat zijn gewoon alledaagse dingen die op je pad kunnen komen. Daarom, als je hier zit met een gebroken hart. Ik weet het niet. Of als je hier zit, als je verwond bent. Ga ermee naar de Heer. Want daar is de beste plek om het te laten. En in vers 2, dat zien op Jezus. Dat betekent dat we van alle andere dingen af mogen zien. En uitsluitend ons oog alleen op de Heer Jezus gericht houden. Als we dat doen in onze levens, dan komen we op de juiste plekken terecht. En mogen we nog een tekst lezen uit Ezechiël 34. Daar lezen we van de goede herder. Allereerst geldt dat voor het volk Israël, maar we mogen het ook toepassen op onze levens. Daar lezen we in Ezechiël 34, in vers 11. Ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. De Heer Jezus die doet dat ook bij ons. Vers 12 aan het eind. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarin ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Dat zal straks in de toekomst met het volk Israël zijn. En misschien mogen we de toepassing ook maken. Dat hij ons redt uit allerlei plaatsen waar we eigenlijk niet horen te zijn. Als we kijken naar de dingen die in deze wereld soms zo aantrekkelijk zijn. En in vers 14, daar wil de Heer ons brengen. In goede weiden zal ik ze weiden. De hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in goede weideplaats. En ze zullen grazen in de voortreffelijkste weiden op de bergen van Israël. Daar wil de Heer ons hebben, op die hoge lege weidevellen. Die geestelijke zegeningen. Die vruchten van het land, zoals ze dat in Deuteronomium 12 genoemd worden. Daar mogen we ons mee bezighouden. Als we dat doen, dan wordt de Heer Jezus groter voor ons. En dan zal dat ook helpen met het afleggen van die last en die zonde die ons licht kan omstrikken om die wedloop te lopen die voor ons ligt. Als we dat doen in onze levens, dan komen we veilig bij hem aan. En dan zullen we de wedloop op een goede manier lopen.